Hij is dus jurist in opleiding en wou iets kwijt over het gevangeniswezen in België. En hij zegt veel te veel overbevolking in de gevangenis, te weinig psychologische hulp en te weinig personeel. Hij zegt als rechtenstudent vind ik dit heel moeilijk. Hij gelooft er niet echt in. En hij zegt ook zorg voor opleidingen, iets om naar te streven. Gevangenen hebben dat nodig. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Want het kost de maatschappij nu veel meer omdat ex-gevangenen hervallen. Je moet investeren in opleidingen, in psychologische hulp, investeren in gevangenissen en in gedetineerden en ex-gedetineerden. Ik heb Ivo Versluits ook aan de lijn. Goedemorgen, Ivo.
Goedemorgen.
Ivo, jij bent, wat vind je trouwens van die uitspraak van Azzedine? Want je hebt zelf in de gevangenis gezeten. Wanneer was dat en hoe lang?
Voor de eerste keer was het in 1972. Een aantal jaren nadien nog. In totaal heb ik 4 keer in de gevangenis gezeten. In totaal 30 jaar.
In totaal 30 jaar. En je bent nu hoe oud?
Ik ben nu 63.
63, oké. Okay. En hoe lang ben je al vrij ondertussen?
10 jaar.
10 jaar vrij. Kijk, ik kan het aan niemand beter vragen dan aan jou. Hè. Als Edien zegt, te veel mensen in de gevangenis, te weinig psychologische hulp, te weinig perspectief, te weinig opleidingen, iets om naar te streven, dit werkt niet. Wat vind jij daarvan?
Om te beginnen, te weinig opleidingen. Om te beginnen, je moet wel onderscheid maken tussen de verschillende gevangenissen. Ik heb de laatste keer in Leuven Centraal mijn straf uitgezeten. Uh-huh. Daar waren wel heel veel opleidingen mogelijk. Maar in het gros van de gevangenissen is dat dus niet mogelijk. Dat klopt inderdaad. Nu, ik heb ook de vraag gekregen van een rechter. Wat hebt u in de gevangenis geleerd? Ik heb die geantwoord, meneer de rechter. Ik ben er niet om iets te leren, maar om iets af te leren.
Uh-huh. En ben jij daarbij begeleid?
Wegens gebrek aan personeel, echt begeleid niet. Ik denk wegens tijdsgebrek. Ik denk de sociale dienst in de gevangenis is ook overstelpt. Begeleid niet, maar ik kan me herinneren, ik heb op een gegeven ogenblik, was er iemand, een consulent van de VDAB. En de sociale dienst had mij gevraagd om contact op te nemen met die persoon. Mm-hmm. Voor het zoeken naar perspectieven, naar arbeidsmogelijkheden voor de toekomst toe. Ik heb toen een rapportbrief ingevuld. Ik kreeg geen antwoord. Ik heb na een maand of twee opnieuw een herinnering gestuurd. Na 6 maanden roept die persoon mij. Ja, u hebt bij mij onderuit gevraagd, wat kan ik voor u doen? Ik zeg, volgens mij niets. Hoe niets? Zeg, nee, want als u telkens 6 maanden wacht om mij te roepen, ja, dan gaat er niet veel gebeuren. Nee.
Ja, oké. Okay. Dus het kan wel beter daar, maar heb je het gevoel dat er... Want je hebt natuurlijk heel wat mensen leren kennen, je hebt daar met heel veel mensen samengezeten. Wordt daar echt wel voldoende in geïnvesteerd? Zag je ook heel wat mensen terugkomen?
Ja, absoluut. Hè. Het recidivaantal is enorm hoog. Hè. Het recidivaantal, maar dat is ook niet verwonderlijk, hè, want... Kijk, ik trap nu een open deur in, hè, want ik vertel eigenlijk clichés. Hè, maar je komt, ooit heeft een oud parlementslid van Varenberg een voorstel ingediend in de Kamer dat het verworpen is om dus een bewijs van hoe zeggen zij af te schaffen. Hè. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een fabeltje. Hè, veel mensen zeggen, dus als je mensen interviewt in de straat, zeggen ze ja, ze verdienen toch een tweede kans. Dus ik begrijp daaruit, dus dat ze geen derde kans of geen vierde kans verdienen. Dat moet ik daaruit begrijpen. Maar hoe kunt je nu zeggen van een ex-gevangen, hij is vrij, hij heeft de kans om opnieuw te brengen. Hoe kunt je nu zoiets beweren wanneer je weet dat hij, als hij morgen werk gaat zoeken, dat hij overal wordt buiten gekeken. Mm-hmm. Ja, dus je bent gestigmatiseerd voor de rest van je leven. Ja. Ik werk nu op een dienst waar, dus ik werk met ex-gevangen, ik ga de naam niet noemen, ik mag niet spreken naam van de dienst, maar waar mijn verleden geen rol speelt. Maar volgens de meeste gevangenen speelt dat wel een rol, natuurlijk, voor de meeste ex-gedetineerden.
Ja. Ja, dus dat gaat over dat bewijs van goed gedrag en zeden. Binnen de gevangenis zelf moet er ook wel wat gebeuren aan herintegratie in de maatschappij eigenlijk dan. Hè?
Ja, maar veel gevangenen weten dat ze later toch geen werk zullen vinden. En ze verkiezen hun tijd dan niet meer te verliezen. En ze sluiten al contacten af in de gevangenis om later opnieuw dus de criminele activiteiten te plegen. Ja. Want de enige solidariteit die ze vinden is bij hun soortgenoten.
Mm-hmm. Ja, en wat moet daar dan aan gebeuren? Ten eerste heb je dat bewijs van goed gedrag en zeden. Dat zou dan ja, toch eens moeten herbekeken worden volgens jou. Wat moet er nog gebeuren?
Wat er nog moet gebeuren, ja. Ik heb de voorstellen van Hans Kloos volgen. De huizen, de kleine gevangenissen, kleine eenheden. Ik ben nu momenteel zijn boek aan het lezen. Dat zijn meer positieve voorstellen.
Ja, dat betekent huizen te midden van de bevolking waarin... gedetineerden terug leren te integreren in de samenleving eigenlijk.
Ja, maar ik ben ook anderzijds ben ik ook geen dromer en ik geloof niet dat er een politiek draagvlak voor bestaat. Ik vrees dat dat nog tientallen jaren gaat duren voordat ze landen gaan volgen die goed bezig zijn, zoals Scandinavië en Nederland.
Daar zullen we vandaag eens naar kijken. Hè. Hoe doet het buitenland het? Werkt het daar? Inderdaad, integratie. Terug midden in de bevolking, is dat iets waar mensen voor openstaan? Ja of nee? Dat moeten we ook maar eens even voorleggen als je al wil reageren. 5680 of de Radio 1-app. Dankjewel trouwens, Ivo. Je zit op het werk, hè, heb ik goed begrepen. Dus dat is dan toch... het is nog altijd binnen de gevangeniswereld, had ik begrepen, of niet?
Ik mag dus niet spreken in naam van de stichting, daar leg ik de nadruk op. Hè, maar ik werk dus wel met gevangenen, met ex-gevangenen, maar ik doe alleen secretariaatswerk.
Ja, oké. Okay. Goed. Hey, maar goed, dank je wel om tijdens het werk ons even te woord te staan. Moet het gevangeniswezen anders worden aangepakt? Daar gaat het hier vandaag over. Moeten gevangenen anders worden aangepakt? Meer opleidingen, psychologische begeleiding, zegt Azedin. Ja, het is een algemene vaststelling. Hè. Onze gevangenissen scoren niet goed. We krijgen slechte punten van Europa en de buurlanden. En dan heb ik het over overbevolking, te weinig personeel, veel herval, weinig begeleiding. We gaan eens kijken hoe dat precies in elkaar zit. Eerst even naar Hajo. Goedemorgen, Hajo.
Goedemorgen. Het gaat langzaam naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. Nog zo'n 10 minuten aanschuiven. Op de E34 vanaf Oelichem. En op de E313 verlies je nog 20 minuten vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent. Nog wat restdrukte van de ochtend tussen Merksem en Borgerhout, 5 minuten. In de Antwerpse Kempen waren er vanmorgen problemen op de N153 tussen Sint-Leenaerts en Oost-Malle door een zware aanrijding, maar de weg is ondertussen weer open, zegt de politie. Dan naar Brussel nog een paar problemen op de E40 tussen Afliegem en Ternat, op de E19 vanaf Vilvoorde, op de E314 tussen Aarschot en Holsbeek, zo'n 10 minuten, op de E40 een kwartier aanschuiven vanaf Everberg en op de E411 20 minuten vanaf Jezuseik. Het is wel nog bijzonder druk op de binnenring rond Brussel. Aan de noordkant van de stad tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde verlies je bijna een half uur. En het gaat ook heel moeizaam op de zijrijweg in Strombeek. De buitenring is ochtendspits bijna gedaan. Wel nog een kwartier aanschuiven van Waterloo tot Tervuren. Bij Luik grote problemen op de A602 tussen het centrum van de stad en Loncin. Dat is het knooppunt met de E40. Komt door een aanrijding bij Ans en de weg is er ook nog steeds glad, waarschuwt de politie. Dus opletten daar. En op de E411 naar Luxemburg staat er nog bijna 1 uur file bij Aarlen, maar daar is de weg wel vrijgemaakt.
Dames en heren, jongens en meisjes, wij hebben voor u de legendarische koorddanser van Marrakesh, Carlo Michelini. Aan de trapeza, de fenomenale Teresa Meonesa. En recht uit Antwerpen, een nieuwe Vlaamse leeuwentemmer.
Ik denk dat we respect moeten tonen voor...
De eindjaarsconferentie van Peel overleeft 2018. Nu op tournee.
Bart, los. Los zeg ik. Jongens, hebben we nog een andere leeuwentemmer?
Info en tickets, michaelvanpeel.be. Samen met De Morgen en Radio 1.
Ik ken de fling met die stad aan de zee. Hem bling, want het blinkt niet aan weer. Onder het stof van het zand van de zee. Veel wind, waai me maar het. Sensatie van gevoel en geluid. De zon is kind overdag nogal brut. Maar tot de nacht is een ongesluit.
Met mijn voeten in het water. Flesje kroken, heb een dik met mijn moeder. De zon gaat onder, maar we gaan nog niet gaan slapen. We zitten op strand, met de gitaar in de hand. En het zand klopt in mijn ja, het is redelijk ambetant. We trekken me niet aan, en blijven zitten op de mat. En niet meer van de nacht, ja, de zee is een pracht. Morgen hak ik op jacht, mijn schone meisjes en bad.
De zee, trekt wel een kom, dat weer. De wolken van de zandkastelen.
deze voeten als ik aan de kust. Beetje platte rust en kruidje voeten best. Zwemmen in de zee met een shirt van een moe. Draw en bril en kwaliteit is een must. Zie me staan met mijn dubbel aan. Ik kon niet doen voor de show en voor de fans. Pak je een camera en trek een paar foto's voor je Instagram.
En lullig voor een niet-West-Vlaming om dit uit te spreken, dat klinkt nooit goed, maar je hebt het wel begrepen. Het gevangeniswezen zoals het nu in elkaar zit, werkt dat eigenlijk wel volgens Azedin, een jonge student rechten, die nu nog eens in bed ligt trouwens, werkt het helemaal niet. Hij zegt te veel mensen in de gevangenis, te weinig psychologische hulp, te weinig opleidingen, te weinig perspectief. De maatschappij moet het anders aanpakken en meer investeren, zegt hij. Je mag daar zeker op reageren via 5680 of de Radio 1-app. Je kan ook bellen 078-78-5680. En ik heb hier Dirk Leestmans, journalist justitie van VRT Nieuws, bij mij zitten. Goedemorgen, Dirk.
Goedemorgen.
Je volgt dit al heel lang. Hè. Je hebt heel wat gedetineerden en ex-gedetineerden gevolgd. Die overbevolking in de gevangenissen, hoe erg is dat momenteel gesteld?
Wel, het is beter in elk geval als een paar jaar geleden. We zitten nu aan iets meer dan 10.000 gedetineerden. Er is een tijd geweest dat we bijna aan 12.000 gedetineerden zaten. Maar dat neemt niet weg dat in een aantal gevangenissen dat toch nog een heel reëel probleem is. En dat uitzicht bijvoorbeeld in het feit dat in een cel voor één iemand, ja, twee en soms zelfs drie mensen moeten zitten, dat mensen op matrassen op de grond moeten liggen. Ja, dit is natuurlijk allemaal niet goed.
Mag dat eigenlijk wel?
Nee, strikt genomen mag dat niet. Maar ja, wat doe je ook? Een gevangenis kan zich niet veroorloven om mensen te weigeren. Dus als mensen zich aanbieden, ja, moeten ze ze wel binnennemen.
Ja, en worden ze niet geweigerd? Daar hoor je toch verhalen over, van keer maar even terug, er is geen plaats?
Ja, je moet een onderscheid maken. Er zitten in onze gevangenissen nogal wat mensen, ook in voorarrest. En die mensen kan je natuurlijk niet weigeren. Als een onderzoeksrechter zegt van, kijk, die man moet vast blijven zitten in afwachting van, ja, dan kan je als gevangenisdirectie niet zeggen van, nee, dat gaan we niet doen. Dus dat is niet onbelangrijk om te zeggen, ongeveer 1 op 3 geretineerden in de Belgische gevangenis zit onder het statuut van voorlopig gehechte. Dat betekent eigenlijk dat hij theoretisch nog onschuldig wordt geacht, ja, in afwachting van zijn proces.
Is dat uitzonderlijk tegenover
dat
andere landen?
Dat is toch heel veel. Ja. Dat is heel veel.
Okay,
En dus die overbevolking, ja, die situeert zich vooral in die arresthuizen, minder in de gevangenissen waar mensen inderdaad hun straf effectief uitzitten, hoewel ook daar.
Die zitten apart, die arresthuizen.
Wel, theoretisch zou dat zo moeten zijn, in de praktijk is dat niet zo.
Nee, oké. Okay, dat vind jij zelf dat anders kan? Of moet?
Ja, dat denk ik wel. Het probleem van de Belgische gevangenissen is enorm complex. Je hebt het zelf al aangehaald. En een van die problemen is inderdaad overbevolking. Een ander probleem is dat in een groot aantal gevangenissen, ja, we zitten met bijzonder verouderde infrastructuur. We hebben ook zeer nieuwe gevangenissen die zeer goed zijn uitgerust materieel. Maar je hebt ook nog een aantal zeer oude gevangenissen. Ik denk dan bijvoorbeeld hier in Brussel, Vorst Sint-Gilles. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Antwerpen, de Begijnenstraat. Ja, waar de infrastructuur bijzonder verouderd is. Ik heb zelf nog beelden gemaakt van mensen die op gevangenis zaten, die hun behoeftes moesten doen op een pot en dan op het einde van de gang die pot moesten gaan leeggieten. Dat houd je eigenlijk toch niet voor mogelijk in een land als België anno 2018.
Hoe komt dit? Is dat omdat de gevangenissen zo vol zitten? Is er te weinig geld? Waar ligt dit aan? Gaat er te weinig geld naar justitie, naar dat gevangeniswezen?
Wat heeft te maken met een combinatie van factoren dat er veel mensen in de gevangenissen zitten. Ja, heeft te maken natuurlijk met de criminaliteit, met de straffen die worden opgelegd. En heeft ook te maken met de capaciteit van het aantal potentiële cellen die er zijn. En men probeert op die twee niveaus eigenlijk te werken. En er is, ik sprak over de gevangenissen in Brussel. Er zijn heel concrete plannen. Men gaat daar eerstdaags effectief mee van start. Om in Brussel een geweldig grote gevangenis te bouwen in Haren. Meer dan 1000 gedetineerden kunnen daar binnen. Dus om maar te zeggen, men breidt die capaciteit ook wel uit. Anderzijds probeert men geïnterneerd, dat is een belangrijke groep van mensen die ook in de gevangenis zitten, zoveel mogelijk uit die gevangenis te krijgen richting psychiatrie, forensische psychiatrie. Om maar te zeggen, het is een combinatie van factoren. Het is een kwestie van vraag en aanbod ook eigenlijk.
Ja, ja, die geïnterneerden, dat is nog altijd een probleem, hè. Zo'n kleine 500 geïnterneerden zitten nog altijd in de gevangenis. Die horen daar niet thuis, maar er zijn al stappen ondernomen.
Ja, er zijn zelfs vrij grote stappen gezet de jongste jaren. Het is inderdaad een probleem dat het gevangeniswezen of de Belgische justitie al decennia met zich meesleept. België is er ook al herhaalde keren voor op de vingers getikt en ook veroordeeld
trouwens, ja.
Door het Europees Hof. Het is eigenlijk een schande. Iedereen is het daarover eens en men is daar ook wel mee bezig. Er is een nieuwe interneringswet sinds 2 jaar. Je hebt de oprichting van die forensische psychiatrische centra waar mensen terecht kunnen. Nog een aantal andere initiatieven ook. Maar dat neemt allemaal niet weg dat er hier en nu nog altijd een kleine 500 geïnterneerden in de gevangenissen zitten en die zitten daar inderdaad niet op hun plaats.
Ja, oké. Dat betekent ook, overbevolking betekent te veel druk op het personeel, heel veel stakingen. Enfin, we horen niet anders in ons radiojournaal. Je hebt het heel druk, hè, Dirk, wat dat betreft. Azedin, die heeft daarnet al gezegd, het moet anders. Dit werkt gewoon niet. Werkt het volgens jou? In de gevangenis, word je daar beter van, naar de gevangenis gaan?
Moeilijk te zeggen. Ik denk dat het in een aantal gevallen zeker helpt dat de gevangenisstraf effectief is. Want onderschat het toch ook niet. Van je vrijheid beroofd worden, dat doet iets met je. Dus in een aantal gevallen zal het zeker helpen. Maar ik vrees in een groot aantal gevallen, om niet te zeggen de meerderheid van de gevallen, dat het niet helpt. En dat mensen bij wijze van spreken slechter buiten komen dan als ze zijn binnengegaan. Nu moet je wel opletten.
Maar dat is wel heel serieus wat jij daar zegt. Hè? Zijn daar onderzoeken naar gevoerd?
Ja, er zijn onderzoeken naar gevoerd, naar het recidive, zeg maar. En grosso modo, 1 op 2 hervalt. 1 op 2 komt na verloop van tijd terug binnen.
Dat soms is heel duur.
Ja. Ja, dat is zo.
Duur en gevaarlijk?
Het heeft te maken met nieuwe feiten die er gepleegd worden. Het heeft soms ook te maken met mensen die voorwaardelijk vrij zijn en hun voorwaarden schenden en om die reden terug naar de gevangenis gestuurd worden. Maar hoe dan ook is het een zeer hoog cijfer.
Ja. Iemand sms hier op 5680, eenmaal erin, nooit meer eruit. Dat is misschien kort door de bocht, maar toch de helft komt terug. Dat is al een heel hoog cijfer. Gaëtan Lejeune uit Leiden, goedemorgen Gaëtan.
Goedemorgen.
Wat wou jij eraan toevoegen?
Wel, kijk, ik hoor altijd dat de gevangenissen inderdaad overvol zijn, wat dat zeker het geval is. Ik meen begrepen te hebben dat een groot deel van de gedetineerden van buitenlandse origine zijn, of even als buitenlanders zijn. Dus zouden we niet beter proberen meer akkoorden te sluiten met al die landen, zodanig dat die mensen hun straf kunnen uitzitten in hun thuisland?
Ja, als je spreekt over van buitenlandse origine, dan moet je natuurlijk even kijken van, zijn dat Belgen of zijn dat
nog niet Belgen? Nog niet Belgen, hè?
Ja, ik ga even naar Dirk. Het aantal mensen in de gevangenis van buitenlandse origine, heb je daar cijfers van?
Ik ken ze niet uit mijn hoofd, maar het klopt wel dat er redelijk veel mensen van buitenlandse origine in onze Belgische gevangenis zitten. Dat heeft ook te maken met de centrale ligging van België in Europa. En dat probleem hebben ze bijvoorbeeld veel minder in Scandinavië. Maar ik weet dat er in onze Belgische gevangenissen zitten mensen zitten van ruim 130 verschillende nationaliteiten, om maar aan te geven hoe divers dat publiek is. En dat heeft ook zijn impact op de manier waarop je met die mensen aan de slag moet gaan. Dus om te beginnen al het communicatieprobleem. Je kan niet met iedereen praten. Maar je hebt ook een probleem van, bijvoorbeeld werk, bijvoorbeeld woonst. Dat is natuurlijk veel moeilijker voor die groep van mensen. Nu, wat de man aan de telefoon zegt, klopt. Maar tegelijkertijd moet gezegd worden dat België ook een groot aantal overeenkomsten heeft met een aantal landen om precies die mensen hun straf te laten uitzitten in hun land van oorsprong.
Ja, dat is niet altijd even simpel, hè, om die verdragen getekend te krijgen.
Nee, met het ene land lukt dat al wat beter dan met het andere land.
Ja, oké. Dankjewel, Gaëtan. Ik ga even naar Olivier Forges. Dag Olivier.
Forges. Goedemorgen.
Meneer Forges uit Antwerpen, vertel eens.
Ja, ik steun daar volledig bij aan dat het inderdaad problematisch is hoe het nu is georganiseerd. Ik denk voornamelijk, er is het beeld dat mensen voor hun verantwoordelijkheid moeten gezet worden na een criminele daad, laat ons zeggen. En het is precies een omgeving waar er geen verantwoordelijkheid is. Alles wordt voor hen beslist. Dus hoe kan er dan een context gecreëerd worden om te veranderen eigenlijk?
Om terug zelfstandig die maatschappij in te stappen, bedoel je? Heb je zelf iets te maken met gevangeniswezen?
Ja, ik ben zelf actief in het gevangeniswezen. Ik geef daar workshops rond hoe omgaan met conflicten, hoe omgaan met frustraties aan gedetineerden.
Mm-hmm. En?
Dan merk je dat er toch heel wat frustratie zit, maar ook heel wat, zowel binnen de muren worden er heel veel conflicten ervaren, frustraties.
Ja, Azedin, die sprak al van meer psychologische begeleiding, meer opleidingen tout court. Voor jou is het wel nuttig om te zeggen, meer leren omgaan met conflicten. Dat is al een hele belangrijke stap.
Het is een belangrijke stap, maar het is een complexe materie. Ik denk gewoon dat als je zegt begeleiding, psychologische begeleiding, de gevangenis aan zich is al een instituut dat toch zware psychologische problemen veroorzaakt. Dus het is wat een boemerang extra.
Mm-hmm, ja,
dus ik denk dat we het fundamentele moeten durven in vraag te stellen. En zoals een vorige gast al zei, ik denk niet dat de politiek er klaar voor is, maar ik denk ook inderdaad dat ook de bevolking ook nog bepaalde vragen moet stellen.
Mm-hmm. De bevolking moet zich vragen stellen zoals?
Wat is eigenlijk de bedoeling van de gevangenis? Ja, het is om mensen die een daad hebben gepleegd te zorgen voor veiligheid en te straffen. Mm-hmm. Maar in de tweede plaats, en ook heel belangrijk, is dat dat natuurlijk niet meer gebeurt.
Ja.
Dat is niet hervervallen.
Jeff Vleugels heeft ge-sms'd op 5680. Die heeft een idee die zegt de straffen moeten veel strenger gemaakt worden. Dat de criminelen nadenken vooraleer ze een misdrijf begaan. En de luxe in de gevangenis moeten we afschaffen.
Ik denk dat alles toont aan dat strengere straffen, langere straffen, dat heeft geen effect op het. Dat blijkt uit landen waar de straffen strenger zijn, is er geen lagere criminaliteitscijfers. Dus ik weet dat lijkt een logica, maar die blijkt niet te kloppen in de realiteit.
Is dat zo, Dirk? Heb jij daar iets over gelezen? Dirk van justitiejournalist, zeg het maar.
Ik denk dat de man gelijk heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, waar ook nog de doodstraf in een aantal staten wordt uitgevoerd. Dat heeft geen impact op de criminaliteitscijfers.
Dat is nu wel heel extreem, doodstraffen. Maar bijvoorbeeld heel, heel streng aanpakken, zoals Jeff zegt. Luxe weg uit de gevangenissen, langer laten zitten.
Wel, wat die luxe betreft, denk ik dat we dat heel sterk moeten relativeren. Gevangenissen zijn plaatsen waar mensen van hun vrijheid beroofd worden. Dat is eigenlijk de essentie van de straf. En voor het overige hebben ze daar niet zo heel veel luxe. Daar gaan heel veel de verhalen over de ronde, maar ik denk dat dat niet klopt. Wat misschien belangrijker is, is dat straffen die gegeven worden door rechtbanken, dat die ook effectief worden uitgevoerd. En ik denk dat daar een heel groot probleem in België is, dat het vooral daar schort. En daar is ook heel veel frustratie trouwens bij magistraten die een straf uitspreken. Maar als je dan gaat zien wat dat effectief voorstelt in de praktijk, dan blijft die strafuitvoering wel eens in gebreken.
Bedoel je dat de straffen soms te kort of gewoon helemaal niet worden uitgevoerd? Want je kent dat, hè, die straatverhalen van criminelen die binnenkomen en in de namiddag terug op straat staan. De volgende dag plegen ze hetzelfde feit. Politiemensen raken gefrustreerd.
Ja, ik denk dat dat nog een ander probleem is. Maar je zit in België met eigenlijk twee systemen. Je hebt enerzijds het systeem van straffen die hoger zijn dan 3 jaar. En wat de strafuitvoering betreft, wordt er dan eigenlijk een verantwoordelijkheid gegeven aan een specifieke rechtbank, de strafuitvoeringsrechtbank, die daarover beslist of mensen inderdaad voorwaardelijk kunnen vrijkomen, ja dan nee. En dat is eigenlijk vrij goed georganiseerd. Daar staat tegenover dat de straffen onder de 3 jaar theoretisch ook bij een strafuitvoeringsrechter zouden moeten zitten, maar de wetgever heeft die wet wel gestemd, maar in de praktijk stelt hij niks voor. En in de praktijk is het eigenlijk een circulaire die beslist wanneer zo iemand vrijkomt. En dan komt het in de praktijk erop neer dat bijvoorbeeld iemand die 3 jaar gekregen heeft, effectief 8 maanden zal moeten zitten.
Mm-hmm.
Dat lijkt mij een probleem te zijn. Tweede probleem is dat...
Tekort.
Wel, het is op zijn minst bedenkelijk dat er een soort circulaire gemaakt wordt op basis waarvan er beslist wordt van, kijk, iemand krijgt door een rechter een straf van 3 jaar. In de praktijk is dat 8 maanden.
Ja.
Dan kan je je afvragen, ja, waarom heeft die rechter 3 jaar uitgesproken? Mm-hmm. En dan zie je bijvoorbeeld dat rechters, die dat natuurlijk ook wel weten, soms straffen geven van 3 jaar en 1 dag.
Ja.
Precies om te zorgen dat de man die zij veroordeeld hebben bij die strafuitvoeringsrechtbank terechtkomen. En maar dan heeft dat eigenlijk een wat pervers effect dat rechters, ja, een beetje artificieel hoger straffen dan dat ze bedoeld hebben, eigenlijk alleen maar om in een systeem te komen, terecht te komen waar er zekere garanties zijn wat die voorwaardelijke vrijlating betreft.
Hebben wij hier dan te maken met een heel log systeem vol bureaucratie? Of wat is dit dan?
Wel, je ziet dat die overheid worstelt met dat probleem van overbevolking.
Ja.
En zij heeft natuurlijk geen vat op het aantal mensen dat instroomt. Zij heeft, hè, minister van Justitie heeft natuurlijk wel vat op het systeem aan de achterkant van de gevangenis, daar waar de mensen buiten gaan. En je ziet dat die straffen onder de 3 jaar, dat men daar gebruik van maakt om mensen inderdaad vroeger te laten uitstromen, om dat puur kwantitatief onder controle te houden.
Ja. Oké, we gaan hier zo dadelijk op door. Er loopt van alles mis in ons strafsysteem. Dat de Azzedine wou dat aanklagen, dat heeft hij ook gedaan. Er komen heel wat berichten binnen, ook van een ex-gedetineerde die graag wil reageren. Wat zijn bijvoorbeeld de alternatieven? Hoe zou het wel kunnen werken en hoe doet het buitenland dat? Daar gaan we zo dadelijk op verder. Als u zelf wil reageren, 5680, dat is het sms-nummer of de Radio 1-app. Daar kan je ons bereiken. Eerst een beetje zonneschijn, dat hebben we soms wel eens nodig.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín.
Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
De Buena Vista Social Club en Chan Chan. Je luistert naar Bij de Bekker. Het gaat over het gevangeniswezen. Volgens Azadine werkt het niet. Te veel herval en te weinig opleidingen, te weinig perspectief voor gevangenen. Er wordt heel wat op gereageerd. We hebben nu al gekeken waar het misloopt in het gevangeniswezen. Maar Bert de Kok is een ex-gedetineerde en die is... Ja, die heeft toch wel een opmerkelijke toevoeging. Goedemorgen, Bert.
Goedemorgen, Caroline.
Je bent blij dat je daar gezeten hebt. Allee, dat is misschien kort door de bocht.
Het is te zeker, Caroline. Op dat moment zelfs ben ik niet blij, maar ik kan u garanderen. Allee, ik was echt slecht bezig, ik was op het slechte pad. Ik ben beschoten geweest, ik ben twee keer dood geweest, overdosen. Ik was met drugsmilieu bezig. Ik ben dan opgepakt geweest, ik had een eigen woning, ik had een inkomen. Allee, alles liep goed en dan wordt alles ineens afgepakt, want uw inkomen valt weg. Mm-hmm. Het enige inkomen dat blijft lopen in de gevangenis, dat is invaliditeit. De helft ervan en al de rest valt weg. Dus mijn huishuur werd niet meer betaald. Alles kwijt, gezin kwijt, woning kwijt, alles kwijt. Je komt dan in een gevangenis terecht, waar 90% geen Nederlands spreekt. Ik kan u garanderen, dat is een vies gevoel. Als Belg zijn er daar vreemdeling op de wandeling. Als je op de wandeling rondloopt, je kunt met niemand praten. Ze bekijken allemaal vies, je voelt je bedreigd. 4-5 maanden, je komt voor, je hebt alles kwijt, werk kwijt, job kwijt. Ik heb een dochter van 16 jaar en dan beginnen we na te denken. Elke dag wenen. Hopen dat je erdoor komt. Mijn moeder had op dat moment juist kanker gekregen. Dan moest ik dan nog eens horen in de gevangenis. Dat was ik die kwijtgespeeld in de gevangenis. Allee, ik ben dan zelfs op mijn raadkamer en ik zelfs de onderzoeksrechter bedankt om mijn van mij in de bak te steken, want anders had ik misschien dood geweest. En ja. Momenteel, ik ben nu zoveel jaren vrij en dan wil ik ze nog altijd goed bezig. Voilà.
Fantastisch. Hey Bert, ik ben blij om dat te horen. Want het is natuurlijk niet voor iedereen, we kunnen niet iedereen over dezelfde kam scheren. Hè. We hebben hier heel wat verhalen gehoord van mensen die zeggen, ja, voor mij werkt het niet, ik raakte daarna niet aan een job. Het blijft aan je ribben plakken, het blijft als een stigma op je plakken.
Het probleem is gewoon, Caroline, je komt buiten en je hebt nergens recht of je kunt alleen maar uit de gevangenis komen als je ergens een adres vindt. Dus dat is al ten eerste moeilijk. Je wordt opgesloten achter vier muren en dan zeggen ze tegen u, vanaf daar moet je nu bewijzen dat je onschuldig of schuldig bent. Daar gaan we dan niet over discussiëren, maar het is het feit, als je dan buiten komt, het is gemakkelijk om terug in de criminaliteit te gaan. Want ik ga maar een voorbeeldje geven. Je komt in een gevangenis terecht en je zit met een celgenoot samen. Avondblik in de gang gezeten, auto's te pikken. Oeh, dat gaat toch niet? Er staat toch alarm op? Je moet dat zo en zo en zo en zo doen. Is een leerschool voor criminaliteit. Niemand van mij. Je komt daar buiten, je kunt boemen maken, je kunt alles. Maar het bedoeling is dat je op het rechte pad geraakt.
Ja.
Dus het is
maar niks meer hebt. Hoe ben jij terug op het rechte pad geraakt? Is het omdat je getraumatiseerd bent geraakt door de gevangenis en je dacht, ik wil hier nooit meer terechtkomen? Of heb je goede begeleiding gekregen?
Ik heb goede begeleiding gekregen van de PSD, de psychosociale dienst. Ik heb opleidingen gevolgd in de gevangenis voor de computer.
Ja.
En godzijdank, via het OCW heb ik een woning aangeboden gekregen. Ik zeg zeker niet dat die kans iedereen gaat zich voorkomen bij iedereen, maar ik heb die kans willen krijgen voor een woningske en dan zo via leefgeld, collectieve schuldenregeling. Ik kan u garanderen, ik kom van ver.
Ja, dat was goede begeleiding. Welke gevangenis, waar zat je?
Ja, in Mechelen. Dat was vorigens eigenlijk.
Oké, okay, goed.
Ik heb een VOV gehad, dus dat is veranderde voorwaarden.
Oké, okay. ik ga even naar Dirk, justitiejournalist. Jirk. Dat is onnozel. Dirk, hij zei het hier net al, opleiding en terugbegeleid de maatschappij richting werk. Wordt dat overal gedaan? Want in Mechelen hebben ze het blijkbaar wel gedaan.
Het zou overal moeten gebeuren, maar zoals ik daar straks zei, je hebt dat systeem van de voorwaardelijke vrijlating, waarbij mensen inderdaad begeleid worden van in de gevangenis al. Die PSD waarover de man het had, als de psychosociale dienst, die begeleidt die mensen daarbij. Het komt erop neer dat mensen inderdaad werk moeten zoeken, dat mensen een woonst moeten hebben, dat ze kunnen opgevangen worden enzovoort. Maar wat we zien in de praktijk, en dus daar werkt het vaak wel goed, ja. Die begeleiding. Maar wat we zien in de praktijk is, en dat zijn toch wel zaken waar we ons vragen moeten bij stellen, is dat mensen niet langer daarvoor kiezen om voorwaardelijk vrij te komen, maar ervoor kiezen om hun straf effectief tot op het einde uit te zitten, precies om dan helemaal vrij te zijn en niet een soort controle, geen begeleiding, maar ook geen controle niet meer te krijgen.
Ja, okay.
En dat is misschien toch wel beangstigend, dat een aantal mensen op het einde van hun straf vrijkomen en dan vrij zijn zonder meer. Terwijl de mensen die voorwaardelijk vrijkomen, het woord zegt het zelf, ja, ook een aantal voorwaarden hebben, begeleid worden eens te vrij zijn door de mensen van de justitiehuizen, en daar waar het verkeerd dreigt te lopen, ja, misschien toch nog op tijd kunnen gecorrigeerd worden.
Ja, ja, die voorwaardelijke vrijlating, dat is niet gebeurd bij de man van deze anonieme vrouw. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij wou even zeggen, je man krijgt 2 jaar, zit al 23 maanden en je had gehoopt op een voorwaardelijke vrijlating.
Ja, de advocaat zegt inderdaad van, dat je komt wel vrij met een enkel bent of maar voorwaarden. Maar die vorige spreker zei, voor het liedje, dat 2 jaar of 3 jaar sowieso wordt omgezet in 8 maanden. En dat je dan vrijkomt, dat is helemaal niet waar.
Nee, niet bij jouw man.
Ik vind dat erg dat zo wordt verkondigd. Mensen denken dat ook, die staat direct terug op straat, maar dat is niet zo.
Mm-hmm. Niet bij uw man.
En in die gevangenis bijna niemand.
Ja,
PSD werkt overal ergens, werkt overal anders en die worden ook niet gecontroleerd.
Ja, en vind je dat wel zou moeten zijn? Want,
wel aangenaam zijn dat je weet waaraan en waaraf. Hè?
Ja.
Wij zijn een gezin en wij rekenen op de inkomsten van mijn man.
Ja.
Nu, en wij leven nu al 2 jaar van het OCMW, omdat... Ja.
Ja. Hij zit 23 maanden, hij kreeg 2 jaar. Betekent dat hij volgende maand vrijkomt?
Ja, ook nog, nee, want hij heeft ook nog een voorwaardelijke straf. En die moet hij ook nog uitzitten.
Ja.
Maar dan was het ook onder de 3 jaar.
Daarnet heeft iemand gezegd, harde straffen, minder luxe, dat helpt om niet meer te hervallen. Wat vind je daarvan?
In Hoogstraten is geen luxe en ik zie die mensen daar allemaal hervallen. Die worden niet begeleid.
Niet begeleid. Geen begeleiding in de gevangenis daar.
En die hebben geen wc op de kamer en geen telefoon op de kamer. Die hebben hooguit een tv en niet eens alle posten van de radio, want ze kunnen Radio 1 bijvoorbeeld niet ontvangen.
Dat is heel jammer.
Dat is een onnodig, ja.
Ja.
Dat is heel jammer.
Ja.
Ze hebben echt op informatie, maar ze mogen niet de meest... de zender die het meest informatie geeft, mogen ze niet met luisteren.
Heeft uw man perspectief op de toekomst nu?
Ja, wachten tot hij vrijkomt. Hè. Of hopen dat de SURP toch een beetje gunstiger is dan de PSD, want de PSD werkt niet goed.
En dan richting job? Richting...
Ja.
Daar durven maar jullie nu nog niet aan te denken. Eerst vrijkomen misschien.
Ja, eerst vrijkomen en heeft gelukkig een adres. En we hebben heel veel mensen die hem een kans willen geven als ze hem terug vrijkomt.
Ja, oké. Okay. Ik wens jullie het allerbeste. Echt waar. Ik kan misschien geen radio...
Het wel redden, maar het is wel vervelend.
Dat snap ik.
Dat wordt verteld dat je sowieso vrijkomt achter 8 maanden. Want dat is
ja, dat is blijkbaar dus niet altijd het geval.
Nee.
Ja. Dat is een van de problemen natuurlijk, dat systeem, er is geen duidelijkheid. Hè. Er wordt inderdaad gemakkelijkheidshalve gezegd, mensen komen vrij op 1/3 van hun straf. Dat is bij lange na niet altijd zo. En dat is een van die problemen, dat is onduidelijk. Hè. Ook gedetineerden zelf weten het niet goed. Hè. Ze zijn afhankelijk, ook wat dat betreft, afhankelijk van anderen.
Mm-hmm.
En dat geeft heel veel frustratie. En vandaar ook wat ik daarnet zei, is dat mensen ervoor kiezen om niet langer nog mee te gaan aan dit systeem van voorwaardelijke vrijlating, maar zonder meer te kiezen voor dat strafeinde, om dan zonder meer te kunnen vrijgaan.
Oké, okay. We gaan zo dadelijk nog eens heel even kijken naar die alternatieven. Hoe doen ze het in het buitenland en wat zou bijvoorbeeld een andere manier kunnen zijn om met gedetineerden om te gaan? Heel even kort nog naar Hajo. Goedemorgen, Hajo.
Goedemorgen.
Hoe zit dat nog op de weg?
Ja, nog een paar vertragingen naar Brussel. E19 vanaf Peuty, zo'n 10 minuten. E411 vanaf Jezus Eijk. Op de binnenring rond Brussel verlies je nog een kwartier tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Verder gaat het nog langzaam naar Antwerpen. Op de E17 zo'n 10 minuten vanaf Kruijbeke, op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 nog een kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven. En op de E411 naar Luxemburg staat er nog ruim een half uur file bij Aarle en dat komt door werkzaamheden.
Dit is deze week onze Vokstip.
Radio 1. Stem voor jouw favorieten op radio1.be. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking, we both know it. We got nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken
nothing, nothing, nothing gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Nothing gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now.
Mark Ronson samen met Miley Cyrus. Nothing Breaks Like a Heart is onze Vox-tip hier bij Radio 1 deze week. Geweldig nieuw nummer. We hebben het over de gevangenissen. Gevangeniswezen, werkt dat wel? Werkt het om in de gevangenis te zitten? Soms wel, soms niet. We hebben daarnet Bert gehoord, die zegt, het heeft mijn leven gered. Ik was zo getraumatiseerd van de gevangenis dat ik er nooit meer terug naartoe wou. En ik ben goed begeleid. We hebben ook heel andere verhalen gehoord. Claire, die zegt in de app, ik vind het spijtig dat er niet meer wordt nagedacht over hoe men mensen kan helpen. Want mensen plegen misdrijven vanuit een bepaalde context. Willen wij als maatschappij ze straffen? Of willen wij dat ze hun fouten inzien en er anders mee omgaan? Daar is begeleiding voor nodig. Ik denk misschien aan een combinatie. Straffen en begeleiding.
Dat klopt natuurlijk. Mensen die in de gevangenis zitten, zitten daar ook niet voor niets. Zij hebben feiten gepleegd en daar moet een gepaste reactie op volgen. De vraag is alleen, wat willen we? Want we mogen toch niet dat het oog verliezen dat voor de overgrote meerderheid van de mensen die in de gevangenis zitten, die straf ook eindig is. Mensen komen vroeg of laat wel vrij. En de vraag is dan, komen ze beter uit de gevangenis dan ze zijn binnengegaan? Dat is eigenlijk de essentiële vraag.
Ja, toch zitten wij met een herval van 1 op 2. Dus er kan wel van alles beter. Er wordt ook nagedacht over alternatieven. Hè. Zijn er alternatieven in België? Want als we naar het buitenland kijken, dan gebeurt er toch wel heel wat.
Ja, er zijn zeker alternatieven. Er wordt gezocht naar alternatieve vormen van bestraffing. Er wordt gezocht naar alternatieve uitvoering van die gevangenisstraf. Denk bijvoorbeeld aan elektronische enkelband enzovoort. En er is nu ook recent een initiatief genomen om zogezegde transitiehuizen op te richten. Dat is eigenlijk heel concreet. En dat is een plan in uitvoering. En
ja, ik ga daar heel even op inspringen, want Hans Klaus, als de directeur van de gevangenis in Oudenaarde, die heeft zo'n project op stapel staan. Hè. De Huizen heet dat. En dat zat 2 weken geleden in interne keuken hier op Radio 1.
Dat zijn de ook cites, dus kleinschalige cites, maximum 30.
Detentiehuizen zijn kleine gevangenissen.
Wel, gevangenissen, ik zou dat woord niet meer gebruiken, omdat ook de bedoeling van zo'n detentiehuis is ook dat de reïntegratie daar werkelijk kan worden. Detentiehuizen ook een verband hebben, een link hebben, een relatie hebben met hun onmiddellijke omgeving, dat ze daar een sociale, culturele of zelfs economische rol kunnen inspelen. Hè.
Ja, De Huizen. Wat vind je daarvan?
De Huizen is inderdaad een initiatief. Hè. Je hoorde eigenlijk de bezieler van dat initiatief om veel meer kleine huizen in die samenleving te integreren. We hebben nu ongeveer 35 gevangenissen in ons land. Zij willen naar veel meer kleinschalige initiatieven, precies om die gevangenissen terug dichter bij die samenleving te brengen en op die manier die reïntegratie te bevorderen.
Dat betekent dat ik naast de gedetineerden kan wonen. Huis met een paar gedetineerden
samen. Dat zou dat kunnen betekenen. Nu let wel, dat is ook nog maar een plan. Dat zijn ideeën. Dat krijgt wellicht wel vorm in de toekomst. We zullen zien hoe dat evolueert. In elk geval is het zo dat minister van Justitie Koen Geens nu al een initiatief genomen heeft om zogezegde transitiehuizen op te richten. En transitiehuizen zijn huizen bedoeld voor gedetineerden die op het einde van hun straf zitten en precies ook een klein beetje in de filosofie van de huizen naar kleinschaliger centra gaan. Precies om makkelijker die die stap naar de vrije samenleving te kunnen zetten.
Pascal die heeft al gereageerd per sms, die zegt gevangenen in huisjes tussen de bevolking, nee dank u. Wij en onze kinderen verdienen veiligheid. Ze hadden maar geen fout moeten begaan. Hoe ga je dat verkopen aan de bevolking? Hè?
Dat is een van de problemen. In welke mate is daar een maatschappelijk draagvlak voor? In welke mate willen mensen dat? En dat zal een van de problemen zijn waar het initiatief mee geconfronteerd zal worden.
Ja, daar moet je moedig voor zijn als minister van Justitie. Die heeft trouwens gereageerd, minister Koen Geens. Die heeft ook meegeluisterd en hij laat ons weten dat hij beleidsmatig heel veel heeft gedaan op dit vlak. Nieuwe interneringswet, veel inspanningen op vlak van infrastructuur. Het beleid van de gevangenissen is aanzienlijk verbeterd deze regeerperiode. Overbevolking aangepakt. Pakt, uitstroom, geïnterneerde. Hij zit er bovenop.
Het lijkt me logisch te zijn dat de minister van Justitie zich bezighoudt met het gevangeniswezen. Ja. Dat doet niet alleen deze minister van Justitie, ook alle vorige hebben dat gedaan. Dat neemt niet weg dat het een probleem blijft.
Ja, er moet nog heel wat aangepakt worden.
Het klopt, hè. Er zijn verschillende masterplannen. We zitten ondertussen aan de derde masterplan gevangeniswezen, waar inderdaad nieuwe gevangenissen gebouwd worden, waar die geïnterneerden uit de gevangenissen zouden moeten weggestroomd worden. Maar er blijft nog veel werk aan de winkel.
Nog veel werk aan de winkel. Work in progress, ook voor onze, natuurlijk voor onze minister Koen Geens. Dank je wel, Dirk Leesmans, om dit hier op te vangen. Dank je wel voor al jullie reacties.